Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft, waar we vandaag een gast mogen ontvangen die eigenlijk niet zo heel ver hier vandaan woont. Pater Aimé de Vocht, jezuïet. Ja, Pater Aimé, u komt ons vandaag spreken over Pater Guy Borman, die in februari 2022 is overleden. En dat heb ik al mogen merken, die voor veel van onze luisteraars eigenlijk een grote betekenis heeft gehad in hun geloofsleven. U komt spreken over de gebedsschool waar u zelf ook intensief eigenlijk bent bij betrokken geweest sinds de jaren 90. Pater Aimé, misschien eerst even uzelf voorstellen aan onze luisteraars. U bent jezuïet en u heeft al een hoge leeftijd eigenlijk, hè?
Ik ben nu 95 en ik ben in het jaar 48 binnengetreden in die sociëteit, dus nu 74 jaar geleden. Ik heb Pater Borman dus leren kennen als ik teruggekomen ben van Congo in 1996, toen ik na een darmoperatie definitief hier moest blijven in België en dat hij mij heeft gevraagd om samen met hem te werken in de gebedsschool.
Ja, de eerste keer dat ik u persoonlijk heb gezien, was u hier ook samen met Pater Guy Borman. Radio Maria is jullie beiden eigenlijk ook genegen. En we zijn dan ook blij om vandaag met u in gesprek te mogen gaan. Er zijn zeker heel wat mensen onder de luisteraars die de gebedsschool kennen, maar misschien toch eerst heel algemeen. Wie was Pater Guy en de gebedsschool, wat is het precies?
Pater Guy is jezuïet en heeft in zijn leven, als hij priester geworden is, twee jaar in Brussel geweest. En dan meer dan 11 jaar, geloof ik, in Heverlee, waar hij de pastoraal deed in Heverlee en zich vooral veel heeft bezighouden met de jongeren. Hij was er ook heel talentvol met muziek en met zang. En het was geen parochie, maar de kerk van de jezuïeten was heel veel gefrequenteerd op dat ogenblik door de mensen van Heverlee. En daar is hij ook altijd zeer gaarne gezien geweest en heeft daar, denk ik, toch gewerkt tot de jaren 75. En dan is hij naar Godzijde gegaan, Hasselt, om daar in het retraitewerk te gaan. En daar is hij begonnen, ook weer een 10-11 jaar in Godzijde, en heeft zich veel retraites, maar vooral voor jeugd, voor colleges gegeven, maar ook reeds begonnen op dat ogenblik ook met voor volwassenen retraites te geven. Pater Borman is dan, als dat gedaan uit Heverlee weg was en in Godzijde gekomen, zich meer en meer gaan geïnteresseren voor retraites voor volwassenen. En is daar tamelijk veel sterk in gegroeid. Hij is dan ook nog gegaan, bijvoorbeeld een keer in Frankrijk bij Franse jezuïet, Fournier geloof ik. En die heeft hem dan ook geholpen om hem in het retraitewerk te steunen, vooral hoe dat hij de retraites moest geven. Dan heeft hij ook kennis gemaakt in die tijd met Nel Yastelli Hidalgo. Dat is een Chileense dame die ongehuwd, maar altijd verbonden geweest is met het werk van de jezuïeten en in Chili en nadien ook in België geweest is en daar verschillende jaren vooral in Wallonië gewerkt heeft. En Guy Borman is ook bij haar ook in stage geweest voor retraitewerk en heeft hij die persoon, dus Nel Yastelli, goed leren kennen, die zelf retraites gaf en die ook zeer begaafd was in verband met genezingen voor inwendige genezing, innerlijke genezing. Nelly Astelli heeft ook 2 boeken geschreven over innerlijke genezing. Zij was zelf psychologe en wist heel veel hoe dat mensen in moeilijkheden, met psychische moeilijkheden, hoe die moesten behandeld worden. En pater Borman is daar heel blij mee geweest van die persoon als vormingspersoon te hebben gehad.
En na die vorming is hij zelf dan ook de gebedsschool beginnen vormen?
Na die tijd is hij dan, vooral in het begin van de jaren 80, is hij dus meer voor volwassenen en de gebedsschool begonnen. En dan is hij heel vlug gekomen tot het inzicht dat hij niet moest blijven bij retretes van 8 dagen. Maar hij is al begonnen met retretes van 30 dagen. En pater Doorman moet in zijn leven wel, denk ik, 15 retretes van 30 dagen gegeven hebben. Ik persoonlijk ben daarbij geweest voor een 10-tal waar ik heb kunnen begeleiden.
Ja.
Dus die 30 dagen, dat was het summum, het schoonste van het retretwerk wat je kunt hebben.
Ja, want de 30-daagse retretes zijn ook wel gekend van bij de geestelijke oefeningen van Sint Ignatius, die natuurlijk eigen zijn aan jullie spiritualiteit als Jezuïeten.
Ja.
Maar als ik het goed heb, zijn dat normaal gezien retretes vooral voor priesters en religieuzen dan, die 30 dagen. Maar de retretes van pater Borman waren voor leken en volwassenen in het algemeen.
Ja, dus hij heeft ook misschien wel een keer een retraite gegeven voor religieuzen, maar vooral heeft hem retraites gegeven voor leken.
Ja.
En dan heeft hij met de jaren gezien dat voor een vorming van een goede religieuze, christelijke vorming, dat een retraite 1 keer per jaar misschien niet genoeg was. En dan zei hij, ja, het zou goed zijn dat personen regelmatig 1 keer per jaar een 30-daagse hebben. Eventueel dan ook een keer een 8-daagse per jaar. Als het een keer mogelijk is, een 30-daagse. Maar dat is natuurlijk eerder uitzonderlijk. Maar een 30-daagse per jaar voor een goede vorming van christen is niet genoeg. Dan vond hij dat er moesten bijkomen 3 keren per jaar ook een weekend. En als men dan iemand gewoon is aan een jaarlijkse retraite van 8 jaar, van 8 dagen en 3 weekends per jaar, dat geeft dan een volledige goede vorming. En dan zegt hij, ja, dan is dat niet alleen een retraite, maar dan kun je dat beschouwen als een gebedsschool. En op dat punt is patrigie de enige die zoiets heeft uitgedacht hier in België.
Ja.
Bij Wallonië zijn er geen die het zo gedaan hebben zoals zij. Pater Borman had per jaar dus 3 jaar had hij 2 keer een 30-daagse. Elk jaar had hij 4 8-daagse en een 10-tal weekends. En dan nog 2 genezingsdiensten. Dat wil zeggen dat hij meer dan 2/3 van de tijd buitenhuis was. Want hij had zelf geen eigen retraitehuis. Hij moest zich verplaatsen. En naar Holland in Heilvoort en Den Haag. In België was dat Groenhoven. Was dat Godsheide, tot zolang het geduurd heeft. Was dat Postel, was dat Westmal. En daar gingen dan 4 keer per jaar een retraite van 8 dagen en een 10-tal weekends.
Ja, dus u zegt 2/3 van het jaar was hij eigenlijk bezig met retraites en geestelijke vorming te geven.
Ja, ja. Ja.
Dus ja, het feit dat hij daar zoveel tijd in stak wil zeggen dat het eigenlijk goed aansloeg, dat er een nood aan was bij de gelovigen.
Het was zeker een nood en dat hebben we heel goed gevoeld. Vooral omdat waren de mensen die het meeste bij ons kwamen, dat waren heel dikwijls mensen die moeilijkheden hadden na een overlijden. moeilijkheden bij in het huwelijk. Moeilijkheden van gekwetst te zijn geweest. Te weinig weeskinderen die geen goede opvoeding hebben gehad in de affectiviteit. En dan nadien in moeilijkheden komen. En pater Borma had voor die mensen werkelijk wel aandacht. Hij zou moeilijkheden, mensen met moeilijkheden zelf nooit geweigerd hebben. Tenzij dat het overduidelijk was dat ze niet mee zouden kunnen.
Ja.
Vooral voor die gewone mensen had hij echt aandacht. Ja. Mensen die zogezegd gestoord hebben, zou die niet geweigerd hebben. En zelfs als mensen moeilijkheden hadden om te retreiten, dan zocht hij sponsor om die te kunnen helpen met geld. Zodat ze toch een retraite konden en een weekend konden volgen.
En u zei, ja, pater Guy kreeg het idee dat om een goede christelijke vorming eigenlijk mee te geven aan de mensen, dat een jaarlijks retraite toch wel goed was en dan regelmatig een weekend. Was dat dan altijd met een vaste groep of was het open voor nieuwe mensen om aan te sluiten?
Het was altijd open voor nieuwe mensen. En dus hij had ook een secretaris en die volgde dat allemaal. En in zijn bestand voor de mensen die bij hem kwamen zijn nu 2300, maar die zijn vroeger veel hoger geweest.
Ja.
Het getal was hoger. Dus het was altijd een openheid, kon er altijd nieuwe mensen bij. En dat voelde zeer goed. En degenen die de gebedsschool volgden, dat waren er zeker tamelijk veel, die regelmatig terugkwamen om het jaar. En er zijn mensen die 10 tot 20 jaar teruggekomen zijn, ik ken er zo. En die hun geschriften nog altijd hebben. En van 20 jaar geleden tot nu.
Ja.
Dus het was eigenlijk een school. Natuurlijk zijn er mensen die lange tijd getrouw geweest zijn aan de gebedsschool, zijn vrij veel. Een getal is moeilijk om te zeggen, maar er zijn er heel veel. En ze kwamen gaarne telkens opnieuw terug. Wat ook opvallend was in de retraite, dat als ze binnenkwamen, er was 's avonds nog gesprek en eetmaal, nadien onmiddellijk vespers. En na de vespers, 8 dagen, stilte, dat was echt geen moeilijkheid. Hier of daar een keer een uitzondering, maar echt geen moeilijkheid.
Want dat was een van de belangrijke elementen, dat de retraites en de weekends eigenlijk grotendeels in stilte verliepen.
Altijd in stilte. Ja. En bij de middagmalen altijd werd iets voorgelezen. En dat was ook zeer gegeerd. Ze waren daar heel blij mee met de keuzes die hij deed van boeken die hij liet voorlezen.
Ja.
Dat was altijd met cassette.
Ja. Om nog even verder te gaan op die stilte. Waarom is de stilte zo belangrijk in zo'n retraites?
Als ze met elkaar zouden spreken, dan komen ze niet naar de diepte, maar naar hun eigen personen, van hun eigen problemen. Mm-hmm. Ze moeten in stilte kunnen zijn om in zichzelf te kunnen komen. Zonder stilte is dat niet mogelijk en gaan ze niet naar de diepte gaan. Wat pater Borma dan ook heeft gerealiseerd, dat hij zelf kon in het begin die mensen niet allemaal volgen, dan heeft iemand het gezegd, vormt een team. Die komen om te begeleiden. En hij is daar onmiddellijk op ingegaan. En hij heeft die teamleden, ik ben er trouwens ook een van, dus die zijn alles samen wel een 25 geweest, er zijn al meerdere gestorven. Die gaf je ook elk jaar een weekend een vorming. Speciaal dat hij die samenriep in de Raanst, om daar tijd aan te geven, om daar een speciale vorming aan te geven.
Ja.
En die teamleden, die hadden elke retraite, elke dag, een half uur dat ze iemand konden begeleiden. In de retraite van 8 dagen had je dit dus 7 keren. Een half uur, en dan konden ze daar komen om hun problemen die ze hadden in het leven en ook hun gebedsleven, daar rondtrent te spreken. En dat had zeer goede gevolgen. Mensen waren daar heel blij mee dat ze een keer konden uitspreken wat ze in zich hadden.
Ja, Dadelijk zou ik het graag met u ook hebben over zo de inhoud van die retraites en wat een innerlijke genezing precies betekent. Maar Pater Imé, misschien ook nog een persoonlijke vraag. U zegt dat u Pater Guy Borreman in de jaren 90, in 96 meer bepaald, hebt leren kennen nadat u terug was gekomen uit Congo. Hoe is dat nu eigenlijk gegaan? Hoe bent u nu echt betrokken geraakt? Heeft u zo nog herinneringen aan de ontmoeting en de manier waarop u dan betrokken bent geraakt in de gebedsschool?
De betrokkenheid in de gebedsschool bij mij is zo gebeurd. Ik stond in de gang van het college in Aalst. En hij had dus 3 teamleden uitgenodigd en hij moest daar iets aan meedelen. In de gang zien ze mij. En hij maakt met mij kinderen natuurlijk. Hij zegt dat ze een paar die uit Congo komt. En er waren 3 vrouwen die teamleden waren. En dan op dat ogenblik heeft Pater Gier mij gevraagd: zou jij geïnteresseerd zijn om teamlid te worden? Ik heb gezegd: ja, helemaal. Ik ben vrij. Ik heb dan toen niet gezien dat een echte voorzienigheid, dat de Heer dat zo wilde. Maar dat is voor mij nadien heel duidelijk geworden. Natuurlijk, ik was gelukkig in Congo als missionaris. En vooral, ik ben daar zeer, omdat ik een goede gezondheid had, lang heel excurrens geweest. En ik deed dat heel gaarne. En als ik dan niet meer mocht teruggaan, ja, dan was ik daar wel ongelukkig mee. Maar als ik dan daar dus vaststelde dat ik hier moest blijven en Pater Borreman dat mij aanbood, was ik wel tevreden dat ik een nieuwe taak kon opnemen.
Wat is uw persoonlijke taak als teamlid eigenlijk geweest bij de gebedsschool?
Natuurlijk, het gebedsschool, dat is vooral dat je luistert naar wat de mensen u te vertellen hebben van hun mogelijkheden. En dan alles volgt wat zij zeggen, ja, dan weet je na een tijdje weet je goed hoe dat je daar moet op reageren. En als je niet kunt reageren, of niet weet, dan bid je. Ja. En dan zorgt de Heer dat er een goede oplossing komt, die jij niet kent.
Ja, ja, want ik ga er dan vanuit dat jullie als teamleden ook van Pater Guy Borreman een bepaalde vorming kregen om die retraites mee te begeleiden en zo. Ja, kan u wat vertellen over bijvoorbeeld wat een innerlijke genezing eigenlijk precies is en hoe dat in een retraite dan wordt begeleid?
Eigenlijk, de mensen die bij u komen, die dragen gevolgen mee van hun kinderkwetsuren, van hun gebrek aan genegenheid die ze als kind hebben. En er zijn die veel, veel gebrek hebben en er zijn die minder gebrek hebben aan genegenheid. Maar die kinderen die wees zijn, ofwel door een vader, te strenge vader, een autoritaire vader, of een moeder die niet genegenheid had, of die met haar affectiviteit niet goed om kon gaan, dan staan die kinderen in affectieve moeilijkheden. En die dragen dat mee, kunnen heel korzelig worden, moeilijk worden om op te voeden. En ja, die worden dan groter, maar die kinderkwetsuren zitten er nog altijd in. En veel mensen hebben daar niet de minste idee van, hoe dat ze gekwetst zijn en hoe dat ze tekorten hebben gehad. Ze gaan er overheen. Maar nadien breekt dat wel uit en worden ze gemakkelijk kwaad. En als ze dan in een retraite komen en ze hebben daar tijd om bij de Heer of rustig alleen te zijn met zichzelf, komen die mogelijkheden gemakkelijker in hun geheugen. En ja, als teamlid kun je dan wel, als je goed luistert, dan weet je wel hoe dat je daar moet mee omgaan. En kun je ze ook effectief helpen.
En hebben die retraites dan een bepaalde structuur? Of is het thema elke keer anders?
Die hebben in zekere zin een structuur op zichzelf. Maar ja, het wordt bepaald door wat de mensen meemaken. Maar wat hun aangeboden wordt vanuit het evangelie, of vanuit de brieven van de apostelen, van Sint Paulus, dat is wel, dat helpt hen wel om zichzelf beter te verstaan vanuit het evangelie. Vanuit het beluisteren van het evangelie. En wat natuurlijk ook in de retraite van pater Borman wel het gevolg was, een feit was dat hij elke retraite na 2-3 dagen toch het boek van Nelly Astelli liet voorlezen, De kwetsuren van de kindertijd. En dat was dus gedurende 2 dagen dat dat doorging. En op dat ogenblik kregen de mensen van de retraite een inzicht in hun moeilijkheden. En van daaruit, ja, in de gesprekken, konden ze hulp ontvangen die effectief degelijk en nuttig was voor hen.
U heeft al een aantal keer aangehaald, bijvoorbeeld het belang van de stilte, is dat mensen echt naar de diepte kunnen gaan en ook eerlijk kunnen zijn tegenover hunzelf en wat ze hebben meegemaakt. Ik heb de indruk dat het in zo'n genezingsproces heel belangrijk is om echt naar binnen juist te kijken.
Het is heel duidelijk dat de mensen heel blij zijn dat ze mogen zwijgen. Dat is echt geen moeilijkheid, tenzij voor één of een uitzondering.
Ja.
Maar de anderen zijn enorm blij dat ze mogen zwijgen.
Ja, blij dat ze mogen zwijgen, maar anderzijds kan ik me wel inbeelden dat het naar binnen kijken, naar de diepte gaan, ook niet altijd eenvoudig is, dat dat ook wel heel confronterend kan zijn.
Confronterend, heel duidelijk confronterend.
Ja.
En daarvoor is het ook belangrijk dat ze het kunnen uitspreken bij de teamlid. Ja.
Ja. Bedschool draagt de naam Bron van Levend Water.
Die naam van Bron van Levend Water, die heeft men daar om juist aan te duiden wat de belangrijkheid is. En Pater Guy heeft daarvoor de keuze genomen van de Samaritaanse vrouw aan de bron. Omdat die vrouw daar zo een ontzettende genade gekregen heeft door haar ontmoeting met Christus.
Ja.
En vandaar is de naam gekomen, de keuze van die naam, Bron van Levend Water.
Ja. en beste luisteraars, welkom terug in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met pater Aimé de Vocht, die pater Guy Borreman zeer goed gekend heeft en samen met hem ook de retraites van innerlijke genezing heeft begeleid. Pater Aimé, al van verschillende luisteraars en gewoon van gelovigen in het algemeen, hebben we wel mogen vernemen dat het voor velen onder hen een levensveranderende invloed heeft gehad, zowel de figuur van pater Guy Borreman als de retraites van de gebedsschool.
Dat is zeker heel juist wat u zegt. Hè. Dat heb ik, elke teamlid heeft dat goed kunnen ervaren. En de mensen zelf die er werkelijk aan hielden van regelmatig terug te gaan. Hè. En nu dat de retraites er niet zijn, zeggen ze, hoor ik regelmatig, het is toch spijtig dat er geen retraiten is. Mm-hmm.
Ja, u wou ons vandaag ook wel spreken over het feit, uiteraard, ja, pater Guy Borreman is van ons heen gegaan, maar er zijn zeker nog veel van zijn teksten bewaard. En ook is ervoor gezorgd dat er enkele retraites die hij heeft ingesproken ook online te beluisteren vallen. Kan u daar ook wat over vertellen?
Daar is veel over te vertellen.
Ja, graag.
Dus het feit is dat hij, dus in de coronatijd gingen de retraites niet door. En hij heeft gezegd, ja, ik ga onmiddellijk beginnen met me toch retraites te geven online. En hij heeft dan in het Nederlands 312 retraites opgesteld. Op basis van een persoon die over haar 30 notes van de 30-daagse sprak, en dat, waarmee dat hij enkele retraites heeft voorbereid. Dan heeft hij ook de retraites voorbereid rond de vaste preek van kardinaal Cantalamessa. Dan heeft hij ook een reeks retraites, een twintigtal denk ik, van Amirante, Chiara Amirante, dat is een Italiaanse dame, jong meisje die zich ingezet heeft voor mensen in nood. En dat heeft hij ook misschien 25 korte retraites overgegeven. Dan ook over de brief van de Efeziërs. Dan ook over Dolindo, Ruotolo, dus Italiaanse priester, over het noveen van vertrouwen, die daar ook een boek in, heeft hij ook retraites over gegeven. En ja, die zijn dan ook wel veel beluisterd geweest nadien.
Ja, en die zijn ook op dit moment nog altijd te beluisteren, hè, voor de mensen.
Zijn voor nog altijd te beluisteren online, ja.
Ja. Ja, ik geef het even mee voor de luisteraars, want ik heb het natuurlijk ook bekeken ter voorbereiding van ons gesprek. Op www.gebedsschool.be, daar vallen heel veel video's met pater Borreman zelf terug te vinden en ook dan de geluidsbestanden. En u vindt het wel heel belangrijk dat die ter beschikking blijven gesteld worden, hè?
En wel, dat was mijn bedoeling, dat zou kunnen beluisterd worden.
Is er ook een bepaalde manier waarop die retraites die nu online te beluisteren vallen, thuis te volgen vallen? Ik wil zeggen, kunnen de mensen daar dan naar luisteren? En zijn er dan ook instructies bij, bijvoorbeeld, van dat ze een bepaalde meditatie kunnen doen? Of?
Dus pater Guy geeft dan telkens vanuit het boek dat hij, waarover hij sprak en die hem inspiratie heeft gegeven. Nadien stelt hij er wel enkele vragen waarop dat je uw aandacht moet vestigen. En die dan natuurlijk ook u helpen om het beter te verstaan.
Mm-hmm. Ja. Ja. Want ja, natuurlijk het element van persoonlijke begeleiding is er niet zozeer bij, hè, via een online retraite. Het is dan vooral om het thuis te kunnen beleven. Ja. Ja. Pater Guy Borreman heeft verschillende retraites opgesteld, voorbereid. Ik vermoed dat die ook allemaal wel bewaard zijn. Hè? Is het iets dat ook door andere priesters opgenomen zou kunnen worden?
Als je natuurlijk die teksten zou beluisteren, dan kun je ze natuurlijk ook opschrijven, zodat ze zouden kunnen uitgegeven worden. Hè?
Ja.
En zo, hier of daar zou dat wel gebeurd zijn. Ja, ja.
Mm-hmm. Ja. Want u zei aan het begin van het gesprek, de manier van retraites die Pater Guy Borreman deed met de gebedsschool, zijn eigenlijk heel uniek hier in België. Zou u misschien daar nog een beetje kunnen over vertellen, over de uniciteit daarvan?
Uniciteit is toch denk ik wel verbonden aan het feit dat hij veel aandacht geeft aan innerlijke genezing.
Ja, ja.
Ik denk dat dat eigenlijk het specifieke van zijn succes geweest is. Heel veel mensen, ja, die in serieuze moeilijkheden zijn.
Mm-hmm.
En die dan heel veel hebben gehad, waardoor hun leven een heel veel die een huwelijk gespaard is geworden, nee, duidelijk.
Ja.
Nee, anderen die niet gehuwd geweest zijn en die dan toch weer inhoud hebben kunnen geven aan hun leven, vanuit hun gebedsleven, en dan toch gelukkig zijn. Ja. Heel wat mensen die in de religieuze, die hun roeping hebben kunnen bewaren, vanuit die innerlijke genezing die ze doorgemaakt hebben, langs de retraites. Ook meerdere roepingen die tot stand zijn gekomen, langs de retraites.
Was u eigenlijk zelf al vertrouwd met de weg van innerlijke genezing, voor uw Pater Guy leerde?
Helemaal niet.
Nee.
Ik was 69 jaar en ik wist niks over innerlijke genezing.
Oké. Okay.
En ik kom bij Pater Guy en onmiddellijk sta ik dat vast. Ik ben ook van een tweeling. En de tweelingen zijn praktisch allemaal... Eén van de twee zijn ook gewoonlijk zeer gekwetst.
Komt dat?
Een moeder kan normaal niet voldoende aandacht geven voor twee kinderen tegelijkertijd. En dan komt er een moeilijkheid dat kinderen dan niet voldoende gelukkig zijn in hun kindertijd, omdat ze geen voldoende aandacht hebben van de moeder. En de moeder voelt dat normaal heel dikwijls aan. Een moeder die twee kinderen heeft.
Ja.
Dat ze zeggen, dat is bijna niet te doen, dat is te zwaar.
Ja. Dus dat is voor u eigenlijk ook op persoonlijk vlak openbarend dan eigenlijk wat u leerde?
Heel duidelijk.
Ja, ja. U sprak daar straks over mensen die dan ontdekken dat ze bepaalde kwetsuren hebben waarvan ze daarvoor geen besef hadden. En gaat het er dan eigenlijk om God in die kwetsuur uit te nodigen?
En wel, als je dan in het gebed gaat, kom je bij God terecht en dan gaat je met die kwetsuren andersom en is dat veel meer draagbaar. Omdat je in verbondenheid vanuit het gebed verandert dat.
Ja. En is dat dan een specifieke manier van bidden?
Eigenlijk wel, ja. Dus je bent in een nood en je voelt dat je geholpen werd vanuit de bovennatuur.
Mm-hmm.
Mm. En natuur houdt het niet vol, maar vanuit de bovennatuur voelt je dat je geholpen wordt.
Mm-hmm.
En zegt, oké, heb ik in mijn affectief leven, menselijker als kind, niet voldoende. Ja, daar is iets bijgekomen en nu gaat het.
Mm-hmm. Dus dat de liefde die wij menselijkerwijs tekort zijn gekomen, dat die wel door God kan opgevuld worden?
En opgevuld worden, en zeker opgevuld wordt.
Is dat voor uzelf? Ik wil ook niet te persoonlijk zijn natuurlijk, maar is dat voor uzelf ook in uw geestelijk leven, heeft dat voor een verandering gezorgd?
Ah ja, dat voor een verandering in die zin dat je het leven beter aan kunt. Hè?
Ja, en u heeft dat ook bij vele andere mensen dan zien gebeuren?
Bij vele andere mensen ook zien. En dat gebeurt, kan soms heel lang duren vooraleer dat doordringt.
Ja.
Sommigen willen heel vlugge verandering en die vlugheid geschiedt niet, gebeurt niet. Is gewoonlijk langzaam.
Ja.
Maar soms kan het kort zijn en sterk.
En het gaat er ook om iets onder ogen te zien, hè, van jezelf. Als het ware om een goede diagnose te stellen eigenlijk. Dat wel belangrijk is.
Zeer belangrijk, ja. En daarbij helpen bijvoorbeeld die boeken van Nelly Astelli zeer goed. Omdat die psychologe daar heel goed duidelijk over spreekt.
Ja, waar spreekt zij dan precies over? Over verschillende kwetsuren die bij mensen kunnen aanwezig zijn?
Kwetsuren, ja.
Ja. Kan u daar wat voorbeelden van geven?
Spijtig dat ik het boek niet voorhanden heb. De hoofdstukken van Nelly Astelli zijn overduidelijk. elk hoofdstuk is heel welsprekend. Bijvoorbeeld, zeker het feit, als men kinderen die een moeder heeft, vijf kinderen, bijvoorbeeld op 5, 6 jaar, dat wil zeggen dat die kinderen allemaal heel vlug de een na de ander gekomen zijn. Dus die moeder heeft normaal niet genoeg mogelijke aandacht voor elk van de kinderen. En dan zit het er heel dikwijls in dat sommige kinderen zeggen, ja, ik ben niet bemind door moeder, ze heeft geen aandacht meer voor gehad. En dat breekt dikwijls heel laat-tijdig uit. En dan ziet men ook dat sommige kinderen moeilijkheden hebben met hun moeder. En kinderen die moeilijkheden hebben met die moeder, hebben ze, dat gaat heel diep. En ja, dat, als dat niet verzorgd of niet geholpen wordt, dan blijven die zelfs in hun verder leven ook met moeilijkheden zitten. En heel dikwijls de relaties die ze dan met andere mensen hebben, die lukken ook niet of die blijven niet.
Is vergeving een belangrijk element?
Enorm. Als er geen vergeving is, kun je niet voort. Dat vraagt voor sommige mensen enorm veel tijd, jaren soms, hè, om te kunnen vergeven aan vader die bijvoorbeeld seksualiteit heeft gehad met kinderen.
Ja, ook die erge dingen kunnen eigenlijk met Gods hulp toch een heling tot stand.
Die kunnen heel duidelijk een heling ontvangen.
Ja. Eucharistie, biecht en aanbidding hebben ook een belangrijke plaats, hè, binnen de retraites. Kan u daar ook wat over vertellen?
De aanbidding, Pater Guy heeft dat ervaren, heeft dat sterk overgenomen. De aanbidding is altijd aanwezigheid van Christus. De hostie is altijd zienbaar in een remonstrantie. Heb ik altijd maar enkel bij hem gezien. En dat heeft hij ergens gehaald in Frankrijk. En hij heeft dat hier in België geïntroduceerd. En zeer veel mensen ervaren tijdens de aanbidding werkelijk heel uitzonderlijke begenadiging. En ze kunnen het ook uitdrukken. En je voelt dat ook, dat een aanbidding voor het Allerheiligste, dat anders is dan een andere. En bij Pater Borma was dat dan ook dat hij altijd heel veel iconen had. Hij had meer dan ongeveer 200 iconen, die hij dus als ze regelmatig een keer, of hij was dus meestal zo 6 of 7, die hij ergens tentoonstelde en die de mensen konden helpen bij het gebed ook.
Iconen van verschillende heiligen waarschijnlijk?
Van verschillende heiligen, van Christus en ja, van heiligen ook, ja.
Ja. Welke heiligen waren zo heel belangrijk voor Pater Borma?
Sint-Jozef zeker, hè. Sint-Jozef, Maria Margaretha Alacoque. Ook, ja.
We hadden het daarnet al even over het belang van vergeving, hoewel het heel moeilijk kan zijn, maar dat toch een voorwaarde is voor de innerlijke genezing. Brengt ons ook een beetje bij de biecht natuurlijk.
Dat brengt de biecht is natuurlijk, ja. Bij ons, de biechten, iedereen gaat de biechten. En elders gaan ze niet de biechten.
Ja, het is een beetje een vergeten sacrament in onze contraille. Ja.
En in onze retraite is dat heel normaal, dat iedereen gaat.
Ja.
Het zijn natuurlijk ook bijna allemaal mensen die echt christelijk zijn.
Mm-hmm. Ja. En de Eucharistie is natuurlijk ook...
De Eucharistie is uitzonderlijk, het duurt lang. Ik heb er gehad van meer dan een uur en een half. Maar we begonnen gewoonlijk om 11:15 en het was om 1:15.
Ja.
Elke dag. Nooit korter dan dat.
Ja.
En niemand verveelt zich daar, dat is een normaliteit.
Ja.
Pater Guy doet het en hij doet dat uitzonderlijk vroom. En in Eucharistie altijd met zijn alben is altijd gewassen, nooit vuil gezien. Die wordt er heel dikwijls gewassen. Heeft uitzonderlijk mooie kazuifels. Anderen hebben daarvoor gezorgd. Voor de Eucharistie, daar hadden de mensen iets aan. En hij zelf was heel vroom. En die Eucharistie was altijd heel waardevol. en uitzonderlijk mooie homilies.
Wat zijn zo de dingen die u bijblijven van de persoon van Pater Borman? Want u vindt het heel belangrijk dat de rijkdom van deze retraites ook verder wordt bekendgemaakt en bewaard. U heeft hem zoveel jaren echt goed gekend.
Ik heb hem natuurlijk goed gekend omdat hij rijk was in geloof. Heel degelijk. Hij had een uitzonderlijk vrome moeder. En dat was heel duidelijk voor hem dat het daardoor getekend is. Hij was ook heel trouw aan de pausen. Ik heb hem samen met hem 3 pausen gekend, Johannes Paulus II. Dan de 16e,
Benedictus
de 16e en Franciscus. In elk geval altijd een trouwheid aan de paus, aan het dogma, aan het geloof. Hij was uitzonderlijk, ja. Hij had dat in zich. Maar ook heel, niet alleen de Bijbel, waar hij heel veel, alles in de loop van die 25 jaar dat ik bij hem geweest ben, heeft hij praktisch heel de Bijbel uitgelegd. Van het Oude Testament en Nieuw Testament. De Apocalyps 2 keren. Omdat hij daar heel veel van hield. En ook een bijzondere aandacht, niet alleen voor de Bijbel, maar ook voor private openbaringen nadien. Veel priesters hebben daar geen aandacht voor. Hij had daar wel aandacht voor. En naar mijn aanvoelen met zeer veel onderscheiding. Wat ervoor zegt van de normen, wat nu in bepaalde boeken wordt verschenen, heeft daar aandacht voor. Ja. En de meeste priesters niet, maar hij wel. Ik heb er altijd heel goed mee kunnen overeenkomen.
Ja, daar ging ik nu wel van uit. Want jullie hebben elkaar toch heel lang
gekregen. Hij was zeker ook eigenlijk nederig, ja. Maar er moest gebeden worden. Hè? Voor hem het gebed. We hebben altijd de lauden en de vespers samen kunnen bidden. Praktisch elke dag. Ook altijd trouw aan de lezingen van de kerkvaders. Die hij goed kende. Degelijkheid. Nederigheid. Wat moet jij nog meer hebben?
Had onze lieve vrouw een belangrijke plaats in zijn geloofsleven? En in de retraites misschien ook?
Ja. Onze lieve vrouw, zeker, ja. Misschien niet uitgesproken, maar het was er zeker aanwezig. Ja, ja.
Mm-hmm. Ja. Ja, vader Aimé, we zijn hier natuurlijk bij Radio Maria en u bent de persoon die ons komt spreken over pater Guy en de gebedsschool vandaag. Maar ik ben eigenlijk ook wel geïnteresseerd in uw persoonlijke devotie tot Maria. Heeft Maria een belangrijke plaats in uw leven en in uw geloofsweg?
Zeer zeker wel, maar niet overdreven. Ja. Zeker wel, ja. Ja, ja.
Ja. Het is niet dat zij op zich een specifieke plaats heeft binnen de genezingsretraites of de weg van innerlijke genezing?
Nee, ik zou ze daar niet direct met verbanden, maar nu dat je het zegt, zij heeft daar ook haar aandeel aan. Het feit dat je die innerlijke genezing te sprake komt en je leven daarvoor, ja, dat je daarmee omgaat en dat je dus voelt dat je innerlijk genezen wordt, dat is wel belangrijk. Mm. En Maria is daar eigenlijk wel bij, als moeder. Ook als je dat niet voelt, hè. Haar moederlijke aanwezigheid is er evident bij.
We gaan er dan even tussenuit met een Maria-lied van de katholieke charismatische vernieuwing.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met pater Aimé de Vocht, jezuïet. Pater Aimé, met de gebedsschool zijn ook gebedseilanden verbonden. Kan u daar ook iets over vertellen?
Gebedseilanden, die heeft pater Guy dus doen ontstaan, omdat die gebedseilanden zijn eigenlijk ontworpen geweest door een Canadese bisschop, ja, ik kan op zijn naam niet komen. En hij heeft dat, omdat dat zo degelijk was, ik heb dat boek hier trouwens bij, die leert de mensen om God te loven en te prijzen. In het gebedseiland leert men ook meer tot de Heilige Geest te bidden. En vooral te ontwikkelen de dank naar de Heer toe te vermeerderen. Dat zijn de drie pijlers van het gebedseiland. En pater Guy heeft dat dus met een tijd ook gevraagd aan meerdere mensen, daar waar het zou kunnen creëren, samen te komen en een gebedseiland te vormen. En zo is er een gebedseiland geweest in Tielt, zo is er een gebeds geweest in Vlatslo, in de Oud-Hulst, een gebeds in Antwerpen, in de Hasselt, bij pater Guy zelf met de teamleden zijn er toch verschillende gebedseilanden geweest. Men komt samen van 10 uur tot 4 uur in de namiddag. En ook, er is ook een eucharistie. Er is ook een keer dat men samen spreekt rond een evangelietekst en dan speciaal voor te loven, te danken en te smeken. Ja. Mm-hmm. En met bepaalde vaste gebeden die daarvoor beschikbaar zijn. En zij die dat gebedseiland doen, die zijn daar zeer tevreden en blijven dat doen.
Dus de gebedseilanden bestaan vandaag?
Die bestaan nog, maar ze zijn wel verminderd, ja.
Ja.
Zijn er ook weggevallen, ja.
Is er eigenlijk een band tussen de gebedsschool, de gebedseilanden en de charismatische vernieuwing? Want bepaalde elementen die u aanhaalt, doen mij er wel aan denken.
Ja, de gebedseilanden zijn wel gekomen in verband met de charismatische beweging.
Mm-hmm. Ja.
Ja, ja. Ja. Zonder de charismatische beweging er zou geen gebedseilanden zijn. Mm-hmm. Ja.
Zijn er nog elementen waar u het over zou willen hebben?
Pater Guy vroeg ook altijd, voor alle retretes had hij bidders. Hij had het zo geregeld dat als hij een 30-daagse had, of een 8-daagse, of een weekend, dat hij dan een bepaald aantal mensen vroeg om tijdens die tijd te bidden voor de retretes. En zo, voor het ogenblik zijn er nog 310 mensen die opgeschreven stonden de laatste tijd om te bidden. Maar vroeger zijn ze boven de 500 geweest. Dus pater Guy wilde dat sommige mensen zouden bidden als er ergens een retraite was. En dan had hij mensen die daarvoor zorgden om te laten weten die en die en die men, die persoon gaan bidden. En het was niet alleen bidden, maar ook zelfs vasten. En de eerste jaren dat ik bij pater Guy was, de retraites was er nog een vaste dag in de achtdaagse. Ja. Maar dat is dan natuurlijk weggevallen omdat het niet te regelen was. En ze waren niet verplicht van te vasten, maar om het in te richten was het zo moeilijk dat men nadien heeft opgehouden. Maar hij zelf zou het verlangd hebben van die mogelijkheid toch nog te integreren in de retraite.
En wat is het belang van vasten? En waarom hechtte hij er zoveel belang aan?
Om ja, de vasten is belangrijk. Zonder meer. Er kunnen niet over gediscuteerd worden.
Ja. Ja. Als vorm van offer eigenlijk, om genade af te smeken.
Ja.
Heeft hij ooit u iets toevertrouwd van de providentiële weg, mag ik toch wel zeggen, die de gebedsschool heeft afgelegd, dat hij het zelf als een soort van roeping toch heeft ervaren? Heeft hij daar ooit iets met u over gedeeld?
Wat hij natuurlijk was, dat hij in de retraite voelde hij zich als een vis in het water.
Ja.
Dat was voor hem gemaakt. Hij kon zich nooit zo gelukkig voelen als er een groot publiek voor hem was. Ja. Dat hij naar het publiek kon kijken en in contact kon hebben met het publiek en kon spreken.
Ja.
En hij heeft nooit een retraite op schriftelijk voorbereid. Dat ging gewoon niet.
Okay.
Maar hij bereidde zijn retraites altijd voor, enkele maanden, met een degelijke commentaar over de Bijbel of het boek dat hij zou bespreken. Wat hij moest zeggen, dat zag hij blijkbaar in de ogen van de mensen. Hij zag wat ze nodig hadden.
Ja.
Het werd hem gewoon gegeven. Hè. Hij zou altijd tot de Heilige Geest gebeden hebben voor hij sprak. Altijd luidop. Nooit heb ik iets meegemaakt dat hij niet de gave van de Heilige Geest zou vragen voor hij sprak. Dat was voor hem heel gewoon. En hij ontving het. En hij stelde dan ook vast dat hij nadien zegt, ik heb daarover gesproken, het is mij gegeven geweest, dat er voordien niet aan gedachten. En de anderen dan zeiden, ja, dat is voor mij heel belangrijk geweest dat je daarover gesproken hebt.
Ja.
Het is gewoon enig, hè. Het is wie er in België en Vlaanderen nog, dat is Carlos Nooyen. Hij heeft ook iets van een gebedsschool, van een gebedsinnerlijke genezing. Maar dat is de enige die ik ken.
Terwijl het eigenlijk thema is dat wel erg aansluit bij de noden van de tijd op een manier, hè?
Dat is heel duidelijk dat dat heel goed aansluit. Hè. We hebben dat echt nodig op zo'n tijd. En meer nodig.
Ja.
En het is heel spijtig dat de retraites van innerlijke genezing niet meer doorgaan.
Ja.
Het kan zijn dat ze wel doorgaan, maar ik weet niet waar.
Ja. Ja, de dame die eigenlijk Nelly Astelli, die de vorming in de eerste plaats heeft gegeven aan pater Guy Borman. Is zij nog in leven? Geeft zij nog vorm?
Zij is al een jaar of 8 gestorven, of 10 zelfs. En 5 jaar na haar dood hebben ze een proces van zaligverklaring ingediend.
Mm-hmm. Ja.
En we hebben ook nog 10 keren in Beirut geweest voor een retraite te geven.
Ah ja?
Er waren mensen hier van Beirut die hier retraites volgden, die zo tevreden waren dat ze hebben georganiseerd in Beirut zelf. Kom bij ons, wij betalen alles en jij komt bij ons retraite geven. En we zijn 10 keren een 5-daagse gaan geven in Beirut. Omdat mensen hadden, ze vroegen hem.
Ja.
Met aandrang. Ja.
Ja. En dat was dan in een andere taal, dat was in het...
Dat was altijd in het Frans.
In het Frans, ja.
Ja, Frans hij was zo goed Frans sprekers als Vlaams.
Ah ja. Ja. En deed hij de retraites vooral in het Nederlands of deed hij ook Franstalige retraites in België?
Ja, Franstalige. Elk jaar een achtdaagse in Banneux en 2 weekends. Elk jaar.
Ja.
En ook veel aantrekken en veel mensen, ja. Altijd grote publiek.
Pater Imwee, heel hartelijk bedankt om ons te spreken vandaag over Pater Guy Borman, de gebedsschool, toch wel...
Ik hoop dat ik het volwaardig gedaan heb. Ik denk dat ik onder de maat gebleven ben.
Hoe bedoelt u?
Dat ik het nog beter zou hebben moeten zeggen, nog meer ophemelen.
Ja, het is toch een heel mooi beeld. En we hebben hem hier persoonlijk ook mogen ontmoeten, al van zoveel mensen gehoord, dat hij toch wel een fenomeen, weet ik niet of dat juiste woord is, maar toch een heel... begenadigde mens eigenlijk en begenadigd priester.
Daar kan ik niet aan twijfelen. Ja.
En nu voorspreker in de hemel. Hè?
Daar ben ik zeker van. Ik heb het nog nooit zo goed gehad nu, als nu, op mijn 95.
Dat is gewoon...
Dus hij zorgt voor mij, dat is... Ik kan daar niet aan twijfelen.